Vanochtend wil ik eigenlijk het derde deel van het drieluik met jullie delen. Het eerste deel ging over heiligheid. Daar hebben we vanochtend ook over gezongen. Dat vond ik heel mooi aansluiten ook. Het ging over wees heilig, want ik ben heilig. En daarna zijn we verder gegaan op de vrucht van de geest in Galaten 5 vers 22. Dat dat uit mag werken in ons leven. In het tweede deel zijn we ingegaan op bidden, maar dan bidden met name om de relatie die we kunnen opbouwen met God. Dat de relatie die wij met Hem hebben super belangrijk is en dat we contact met Hem zoeken en dat het uiteindelijk datgene is wat bidden inhoudt. Ja, vanochtend dan deel 3. Misschien kunnen mensen wel raden waar het over gaat. En ik wil jullie een uitdaging in het midden neerleggen. Dat wil ik doen aan de hand van twee Bijbelse figuren uit het Oude Testament. Maar voordat ik daarmee begin, wil ik eerst het onderwerp inleiden uit Matteüs. Matteüs 6 vers 16. En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht, zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, zodat het niet door de mensen gezien wordt als u vast, maar door de Vader die in het verborgene is, en uw Vader die in het verborgen het ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Net hiervoor heeft Jezus het Onze Vader aan de discipelen uitgelegd. En daarvoor heeft hij het gehad over hoe belangrijk bidden is. En dat het daar ook gaat om onze hartsgesteldheid. Dat is dan in vers 6. Maar wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Het gaat er dus om dat we God zoeken en niet de eer van mensen. Dat gaat in beide teksten, komt dat in naar voren. Dat het gaat om jouw relatie met God en dat het niet is ten aanzien van mensen. Van dat ze zien dat je bidt en dat je vast. Maar goed, dat is eigenlijk niet de focus waar ik op wil leggen. Dat houdt wel een beetje verband met de vorige keren. Maar waar ik de focus op wil leggen is op de eerste twee woorden van het vers. En er staat en wanneer. Er staat dus niet als je vast. Nee, er staat wanneer je vast. Dat is dus duidelijk een letterlijke oproep om te vasten. Het staat in het in de grondtekst staat het ook. En in de grondtekst staat eigenlijk letterlijk wanneer het staat te gebeuren. Dus het is de bedoeling dat we gaan vasten. Niet of we gaan vasten, maar dat we gaan vasten. Dan kun je natuurlijk zeggen van ja, dit spreekt Jezus tegen de Joden van die tijd. Nou, dat is waarschijnlijk ook zo geweest. Dat heeft hij natuurlijk tegen de Joden gesproken. Dus je zou kunnen zeggen van ja, dat heeft hij tegen de Joden. Want de Joden hadden een bepaald ritueel van vasten. Dus daar heeft hij het dan over. Maar goed, laten we dan eens een paar hoofdstukjes verder bladeren. In hoofdstuk 9. Toen kwamen de discipelen van Johannes bij hem en zeiden: waarom vasten wij en de Farizeeën veel en vasten uw discipelen niet? Jezus zei tegen hen: de bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren, zolang de bruidegom bij hen is, maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal worden, en dan zullen ze vasten. Nou, in dit gedeelte lijkt het er wel op dat Jezus zich richt tot zijn discipelen, dus niet alleen tot de Joden, maar specifiek tot zijn discipelen. Ja, zeg je, tegen zijn discipelen. Ja, misschien mag je over die vraag dan een beetje nadenken. Discipel, zijn wij discipelen? Dus heeft Jezus het, denk ik, ook tegen ons. Van dat we mogen gaan vasten op het moment dat hij naar de hemel is gegaan. En daar voor ons pleit. En ik denk dat dat ook een oproep is voor ons. Dan wil ik nog een tekst aanhalen in Handelingen, Handelingen 14, vers 23. En toen zij in elke gemeente door het opsteken van de handen voor hun ouderlingen gekozen hadden en onder vastig gebeden hadden, droegen ze hen aan de Here in wie zij nu geloofden. Dus ook in de eerste gemeente was vasten niet onbekend. Ze waren bezig om te vasten en ik wil daar later in de preek een beetje aan het eind nog op terugkomen van waarom ze nu vasten voor de oudsten en de ouderlingen. Zoals je weet zijn er een aantal mensen van ons naar bidden en vasten conferentie geweest en ik heb Marinus gevraagd om een kort getuigenis te geven over wat bidden en vasten met je doet en wat het teweeg brengt in jezelf. Dus, Marinus.
Ja, dankjewel. Ik werd zondag na het bidden en vasten gevraagd, Henk, om korte getuigenis te geven over wat ik had meegemaakt. Dus ik kon daarom die zondag kon ik toch een beetje kort houden. Ik heb opgeschreven, dat mocht geen preek worden. Als ik mezelf ken ik een beetje, dan denk ik, nou, ga ik te veel uitweiden. Dus ik heb me opgeschreven. Bidden en vasten, vrijdag 22 februari. Tot met zaterdag 2 maart als Meerderbrug. Wat ik daar geleerd heb, is dat een Bijbeltekst keer op keer herhaald wordt en dan ook kracht vanuit gaat. Je wordt er één mee. Herman citeerde een tekst meerdere keren op een dag. Deze tekst staat in 2 Korinthe 7, vers 14. Als mijn volk, gemeente, zich vernedert, bidt en mij zoekt, breekt met zondige praktijken, dan zal ik luisteren vanuit de hemel, de zonde vergeven en het land herstellen. Hij wist wat deze tekst betekende en kon doen. Zo waren we daar aan het bidden en God aan het zoeken. Iets wat je niet bereikt op een zondagochtend. Maar wel zo dagen achter elkaar de Heer zoekend. We hebben verschillende onderwerpen behandeld, zoals het woord doen, wat zonde doet, Heilige Geest, pijn opruimen, gebed, de wapenrusting, teleurstellingen, seksualiteit, gebroken harten, tongentaal, voorbeden, waterdoop, bevrijding, verstaan van Gods stem, zieken genezen, evangelisatie en bijbelstudie. Toen kwam Noortje Goossens, een dochter van Jezus Christus die mensen helpt en bevrijdt die uit onder andere Satanskerken komen. Daar ben ik nog van onder de indruk en wil eigenlijk een diepe buiging voor haar maken. Maar ik weet dat ze dat niet op prijs zal stellen, want ze zal me direct doorverwijzen naar Jezus Christus. Dinsdag en woensdag kwam Noortje om ons voor te bereiden, tenminste, besefte ik later pas. Ze had een enorme interesse, interessant verhaal over je hart en gevoel. En hoe dat soms niet één is, hoewel, nee, misschien wel vaak niet. Enkele uitspraken van Noortje van dinsdag. De hele mensheid heeft een gebroken hart. De eerste 2 jaar vanaf je geboorte raak je het meest gebroken. Baby's downloaden via de ogen, straal daarom naar je kind. Moeder depressief, kind ongewenst, dat heeft het kind opgeslagen. Kind wordt ook depressief en weet niet waarom. Leugens zijn grondrechten voor demonen. Baby's in de baarmoeder voelen wat zich afspeelt en voelen de emotie van ouders, met name de moeder en wordt opgeslagen. Een zwangere moeder kan een verkeersongeval krijgen, een moeilijke ervaring. Kind kan het hele leven PTSS hebben. Wij bidden, u wil geschieden in de hemel, zo ook op de aarde. In de Satanskerk bidden ze, u wil geschieden in de hel en ook op de aarde. Dit was in de ochtend. Die middag en avond hebben we het een en ander uitleg gekregen over tongentaal. En Herman Boon, van Herman Boon. En ik had me voorgenomen om aan alles mee te doen en naar voren te gaan, want God was erbij. En die moest mij maar waarschuwen, zo dacht ik. In de avond kwam er een oproep om te oefenen met tongentaal. Ik ging naar voren. De eerste paar keer was het een korte reeks oefenen en vol van verbazing kwam er het een en ander uit mijn mond. Wat anders klonk dan om me heen, wat ik om me heen hoorde. Herman zei tevoren dat ieder zijn eigen tongentaal heeft en is een taal waarin je nooit verkeerd kan bidden. Toen kwam er een medewerker naar me toe en begon naast mij in tongen te bidden. Hij begon met zijn handen bij mijn borst, keel en zei tussendoor, hoofd omhoog, een christen staat niet voorover gebogen, je bent een kind van God. En ging verder met een tongen bidden en zijn handen steeds lager, leggend tot op mijn buik. En ik voelde dat er een enorme emotie loskwam. Herman stelde intussen voor om 5 minuten achtereen te bidden in tongen. Ik bad en ik bad. En daar kwam een hele diepe emotie los bij mij. En ik begon daardoor te schokken en te schudden, terwijl mijn hele gezicht nat was van de tranen en op de grond drukte. Ook kwam er wat boertje omhoog, wat kan betekenen op bevrijding. Ik werd even later rustig en voelde me rustig en goed. Ik voelde me vredig. God was daar, bij mij. Toen Herman op een gegeven moment het woord weer nam, vertelde dat we inmiddels over de 10 minuten zaten met bidden. Ik dacht dat we 1 à 2 minuutjes pas bezig waren. Toen kwam Noortje op woensdag weer terug en we kregen weer onderwijs. Dit keer over je hart en gevoel. Teksten, zei Noortje, moet je van het hoofd denken naar het hart, gevoel. Een voorbeeldje van iets anders is, je hebt een periode veel gegeten en je zegt tegen jezelf, ik ga morgen lijnen, maar morgen heb je weer honger en ga je weer eten. Het is wel in je denken, maar niet in je hart. Toen werd er een pauze ingelast en na de pauze riep Noortje Jezus Christus aan en vertelde, als zij Jezus zei, dat ze Jezus van Nazareth bedoelde. Die was geboren in een stal, gekruisigd en begraven, in het graf van Jozef van Arimathea was gelegd en op de derde dag opstond en nu zit aan zijn rechterhand van zijn vader. Want, vertelde ze, er zijn vele valse Jezussen. Ze gaf als tip, als je in een visioen of droom Jezus ziet, vraag hem altijd om zijn handen je te tonen. Met andere woorden, weet met wie je te doen hebt. Satan doet zich ook voor als een engels licht. Ik vond het zo sterk. We stonden op het punt van een belevenis waarvan ik het meest onder de indruk ben geweest en nog steeds. Toen ging ze lezen. Ze pakte de Bijbel en las Psalm 107. Haar stem was krachtig en vol vertrouwen. En met de derde zin begonnen er al manifestaties te komen. Even later was enorm geschreeuw, gegil en zware stemmen. Mensen die op de grond vielen en veel kabaal kwam er daar de demonen uit. Ik genoot en ik dacht, dit is onze vijand en die gaat er nu voor langs krijgen. Gemeente, ook voor jullie. Weet wie je vijand is en weet dat het woord levendig is en krachtig. Noortje sprak over de gevangenen en sprak allerlei geesten aan, gebood om eruit te komen. In haar lezing had het over ijzeren en koperen platen die de demonen tussen je denken en je hart inzetten, zodat je nooit bijvoorbeeld uit je depressie kan komen of je gevoel van eenzaamheid of minderwaardigheid. Ik lette erop of niet elke keer dezelfde begon te schreeuwen, want sommige mensen schreeuwen gelijk en zijn de beste acteurs, zo dacht ik. Maar wonderlijk genoeg zat er wel degelijk variatie in. Mensen die eerst schreeuwden waren weer rustig en schreeuwden niet elke keer mee. Sommigen begonnen dan weer opnieuw, maar dat was te verklaren. Sommige demonen hebben gewoon met elkaar te maken. Als je een minderwaardigheidscomplex hebt, kan je ook depressief zijn. En daar kan weer een andere demon achter zitten. Maar toen kwam er een uitdrijving die mij enorm raakte. Gemeente, weet waar je mee bezig bent. Want als je luistert en het gaat om muziek, weet waar je naar kijkt als het gaat om films. Weet wat je doet aan spelletjes als het gaat om occultisme, toverij, horoscopen, handlezen, relatie draaien, waanzeggerij, spiritisme, pendel en wicca, hekserij, maar ook hypnose, drugs en drankgebruik. Want daar heb ik het over. Nog nooit heb ik zo'n gegrom, geschreeuw, gillen, gestamp, gebrul gehoord. En niet even, maar een aanhoudend. Dit is echt een ernstige waarschuwing. Jeugd, ouders, weet wat je doet. Zet geen deuren open voor demonen met alle gevolgen. En ziet er dan maar weer eens van af te komen. Jeugd, ouders, weet wat je doet. Sommige van die demonen wilden er niet uit. En dat hoorde je ook. Je hoorde van nee. En ik ga niet. En nog wat termen. Maar we waren een eind op weg met binnen en vasten. En daar worden al de demonen zwakker van en wij sterker. Toen pakte Noortje dat verhaal van die ijzer en koperen platen terug. En riep de engelen van de Heereskare God om te komen helpen en de ijzeren en koperen platen weg te halen. En ze kwamen. Man. Wat een enorm kabaal in de zaal kwam er in de zaal. Nog dieper, nog indringender dan ik net ervoor gehoord had. Dit waren demonen van naam en status. Maar ze gingen, ze moesten wel, want de naam van Jezus Christus is de naam aller namen. Als laatste gemeente, zet geen deuren open voor yoga, acupunctuur, amuletten, tato's, piercing, alternatieve geneeskunde, boeddhabeelden, schilderijen of voorwerpen uit bijvoorbeeld Indonesië, foute films, bijvoorbeeld horror, sommige vechtsporten, maar ook ijdele woorden. En vloeken of ongelukken uitspreken over iemand. Doe het niet. Dit alles geeft de Satan legale grond voor hem. Want onder andere door een piercing en tato's komt bloed vrij. En Jezus wil ons bloed niet. Het zijn is het enige wat telt. Occultisme en wat ik hierboven genoemd heb, vindt God geestelijk overspel. Als je daar meer over wilt lezen, kan je dat doen in onder andere Deuteronomium 18, vers 9 met 14. Maar weet dat de vijand verslagen is. Het is een muis met een microfoon. Bidden en vasten is iets waar de Satan en de zijnen niet van houden. Hij haat het. Maar ik heb het gezien dat het een krachtig wapen is. Neem dit serieus. Want als mijn volk, gemeente, zich vernedert en bidt en mij zoekt, breek mijn zondige praktijken, dan zal ik luisteren vanuit de hemel, de zonde vergeven en het land herstellen, maar ook deze gemeente. Dit is een kleine getuigenis van wat ik heb meegemaakt, beleefd en geleerd.
Ja, dankjewel Marinus. Ik wist niet wat hij zou gaan zeggen, maar het sluit wel heel erg mooi aan. Kan ook eigenlijk niet anders. Laten we dan nu verder gaan met de twee voorbeelden die ik aan wil halen uit het Oude Testament. Ik wil beginnen bij Daniël. Die kennen jullie eigenlijk allemaal wel uit de zondagsschool of waar dan ook. Het zijn best bekende verhalen. En die eerste sluit denk ik heel erg mooi aan bij wat Marinus net deelde. Het eerste verhaal gaat over Daniël en zijn vrienden die niet willen eten van de spijzen van de koning, van Nebukadnezar, de Babylonische koning. En de reden waarom die dat niet wou, was, of dat ze het niet wouden, was omdat het voedsel was gewijd aan de Babylonische goden. Dat was één. Maar het andere was dat ze graag volgens de reinheidswetten van de Joden wilden blijven eten. Want ze waren gedeporteerd uit hun land terug of naar Babylon. De Babyloniërs hadden heel sterk het idee van we plaatsen mensen in een andere context. We geven ze een andere naam. We geven ze ander eten. En we zorgen ervoor dat ze onze goden gaan dienen. Dan assimileren ze volledig in onze samenleving en hebben we ze volledig overwonnen. Dat was eigenlijk het idee. En dat was de reden waarom de vier vrienden dat niet deden. Die gingen bidden en vasten. Dat staat er op zich niet letterlijk. Maar wat ze gingen doen, ze gingen eten volgens Daniëls principe. Als je daar meer over wil weten, dat is een hele preek. En dat lijkt me best wel interessant om dat ooit nog een keer te doen. Om daar uitgebreid op in te gaan. Wat houdt dat in? Maar ze gingen dus eten volgens de voorschriften van de Joodse wetten. En na een aantal dagen bleek dat ze gewoon er veel beter uitzagen als de andere jongens in die hele handel daar. En dat blijkt uit dat God hun heel erg zegende in het feit dat ze zijn geboden en zijn wetten wilden volgen. En ik denk dat dat namelijk ook heel aansluit bij wat Marinus net deelde. Van jongens, denk even goed na, waar ben je mee bezig? Ga niet gewoon mee met de wereld zoals het nu is. En tijdens de zangdienst net kreeg ik een tekst in mijn hoofd en ik denk van ja, wat moet ik daarmee? Toen haalde Rebecca die bad daar ook specifiek voor. Ik denk van ja, het kan nou eigenlijk niet anders dat ik het hier moet. Ik wist niet waar ik het moest plaatsen, maar ik denk dat ik hem hier ga plaatsen. Dat staat in 1 Leviticus, of Leviticus 26 vers 1 en 2. U mag voor uzelf geen afgoden maken, u mag voor uzelf geen beeld of gewijde steen oprichten en u mag in uw land geen gebeeldhouwde steen zetten om u daarvoor neer te buigen. Want ik, de Heere, uw God, ben uw God. En het was net of God tegen mij zei van Henk, dat moet je gaan zeggen zodra ik vanaf het podium, dat er mensen zijn hier in de zaal die afgoden hebben gebouwd in hun leven. En de oproep, denk ik, van God, die klinkt om er wat mee te doen. Om straks na de dienst naar het gebedsteam toe te gaan. Om ook echt te belijden dat je hebt neergebogen voor afgoden. En afgoden klinkt natuurlijk heel zwaar, heel moeilijk. Maar het is eigenlijk alles wat je afhoudt van God. Als je een ander of iets anders de eer geeft, dan geef je niet de eer aan God. En God is een jaloers God. En dat is hetgene wat God net even tussen neus en lippen door zei dat ik dat moest vertellen. Dus bij deze. Maar wie de schoen past, trekken hem aan. Dan krijgen we daarna in het verhaal van Daniël de vurige oven. Ook daarin zien we dat de jongens kiezen voor een heilig, apart gezet leven. Zij willen niet voor de goden waar we het net over gehad hebben, daar willen ze niet voor buigen. En dan komt misschien wel het meest bekende verhaal En dat gaat over de rijksbestuurders die naar Darius toe gaan en hem eigenlijk overhalen om een wet uit te vaardigen dat er maar één God aanbeden mag worden en dat is Darius himself. De reden waarom ze dat doen is ze proberen Daniël erin te luizen. Ze proberen Daniël onderuit te schoffelen, ze willen graag van hem af. En koning Darius die stemt daarmee in. Die stemt mee in met die wet. En uiteindelijk, ja, dan... Ze kenden Darius maar al te goed. Ze hadden hun huiswerk, of ze hadden heel goed hun huiswerk gedaan naar Darius toe om Daniël erin te luizen. Want ze wisten eigenlijk wel zeker dat Daniël niet aan dat gebod zou gehoorzamen. Dat hij wel zou gaan bidden. En weliswaar nog zelfs voor het open raam, want niet in schaamte. Ja, en wat gebeurde? Hij wordt in de leeuwenkuil gegooid. Het vervelende was wel eventjes dat de leeuwen net aan het vasten waren. De reden waarom die oversten van daar wisten dat Daniël het wel zou gaan doen, dat hij erin zou trappen, is omdat hij gewoon was 3 keer per dag te bidden. En als je een gewoonte hebt, blijf je dat gewoon doen, ongeacht dat iemand anders er wat van zegt. Goed, maar dat zegt nog helemaal niks over vasten, Daniël. Nou, ik denk als we een stukje verder bladeren, in Daniël 10, vers 2 en 3, dan kunnen we echt wel zien dat Daniël ook wel een leven had van vasten. Daniël 10, 2, 3. In die dagen was ik, Daniël, 3 volle weken aan het rouwen. Smakelijk voedsel at ik niet, vlees of wijn kwam niet in mijn mond en mij zalven deed ik helemaal niet, totdat die 3 volle weken voorbij waren. Dus Daniëls leven was een heilig leven, een biddend leven en een vastend leven. Dus dat is eigenlijk de 3 luik waar we het over hebben. Ik ga zo naar het volgende persoon, maar ik wil nog even 1 iemand uitnodigen om ook een getuigenis te geven. En dat is Judith, die is ook naar die conferentie geweest. En van haar horen wat zij meegemaakt heeft, bedacht heeft tijdens die conferentie.
Ja, nou, Marinus heeft natuurlijk heel veel gedeeld over, in het kort, wat we hebben meegemaakt. Iedereen heeft zijn eigen beleving. Ik ging naar de Bidden en Vaste conferentie met een diep verlangen om gewoon het hele pakketje te krijgen, noem ik dat zo, van... Dat wat God voor mij heeft, wil ik gewoon helemaal. Ik wil gewoon niks missen. En ik dacht, nou, ik wil die tijd afzonderen om ook Gods wil voor mijn leven te leren kennen en helemaal daar te zijn. En daarna ook weer helemaal verfrist een nieuwe start eigenlijk te maken. En dat was mijn doel en een heel diep verlangen. We hebben daar heel veel lofprijs gedaan. En de kracht van muziek en van lofprijs is zo groot. Dat heeft God gemaakt. En ja, Satan heeft ook muziek. Maar die heeft gewoon alles een beetje nagedaan. En dat van God is krachtiger. En door in die lofprijzing te zijn, zo 9 dagen lang met bidden en vasten, merkte ik ook dat die aanwezigheid van God ook steeds groter werd. Onze focus was op Hem, niet op onszelf, maar op Hem. En... die groeiende aanwezigheid van God voelde je ook dat die kracht van Hem ook steeds sterker werd. En ik geloof dat dat iets wat vasten en met elkaar richten op God ook heeft gedaan. Eigenlijk is het 2 soorten reinigingen die je daarmee maakt. Je maakt een lichamelijke reiniging mee en een geestelijke reiniging. Dus je zegt eigenlijk nee tegen je lichaam. Je zet eigenlijk je lichaam stil. Door echt te vasten, je darmen, alles is op een gegeven moment helemaal rustig. Waardoor je ook je geest rustig wordt. En daarin ook je ruimte geeft aan God om je te vullen. Zo heb ik het ervaren. Gods kracht werd steeds... Even kijken hoor, de kinderen. Wat Marinus zei over die ijzeren platen, zeg maar, in je lijf. Zo heb ik dat ook ervaren. Aan het begin was van, ja, lofprijs was allemaal fijn en fijn en fijn. Maar ik had echt het idee van, het zit van hier tot hier en verder niet. Het zit echt, en mijn verlangen was zo, ik wil gewoon helemaal. En dat uitte ik ook naar God van dat verlangen. En een van de liederen die gezongen werd van Herman was: kom dichter hier, kom dichterbij. Ik verlang naar u, ik verlang steeds meer naar u. Dus vraag ik u, kom met uw heerlijkheid in ons midden, Heer. Kom met uw majesteit en vul mij weer. En toen de zesde dag, dat was de donderdag, toen ervaarde ik het ook echt van, niet als een macht die eruit ging, maar echt als een gevoel van, hey, het komt helemaal naar beneden. En het voelde echt in, we zeggen, we geloven met ons hart, maar ik geloof dat die buik, dat het daar zit. In die darmen, gewoon echt hier. Want daar voel je ook heel diep van, daar zit het gewoon helemaal. Als je het hebt over hoofd en lijf, zat er echt helemaal in. En van top tot teen. En het was ook alles wat er dan daarna gezongen werd en gesproken werd, was echt alsof God het helemaal tot mij sprak. En ik ervaarde echt zijn volledige liefde voor mij en alles wat hij mij wilde geven. En daar ben ik hem zo dankbaar voor. En het is wel iets waar je gewoon elke dag opnieuw weer in moet gaan staan. En elke dag weer moet zeggen van: Heere God, hier ben ik. En ik verlang naar u. En tijd met hem besteden. Liefde is tijd. Dus in die tijd met hem, dat je ook weet, hey, het zit niet meer hier, maar het is echt hier. En die groeiende aanwezigheid van God heeft dat gedaan bij mij. Dus dat was het.
Ja, dat is misschien wel heel passend om het volgende voorbeeld een vrouw te nemen. We gaan naar Esther. We kennen natuurlijk allemaal het verhaal wel aardig uit het hoofd. Ik wil alleen een paar dingetjes schetsen. Het verhaal begint natuurlijk als koning Ahasveros zijn koningsvrouw Vasti afzet, omdat ze hem op een of andere manier misbehaagd heeft. Daar ga ik verder niet op in. Ja, wat dan volgt is eigenlijk een misverkiezing. In die misverkiezing wordt Esther gekozen tot nieuwe koningin en mag staan naast de zijde van Ahasveros. Alhoewel, staan naast de zijde is misschien wel een beetje overtrokken, want ze leefden volgens mij helemaal apart. Als je het verhaal goed leest, leefden ze apart en mochten ze heel af en toe eens een keer bij de koning komen, bij zijn gratie. En uiteindelijk gaat het daar ook om dat bij zijn gratie iemand bij hem mag komen, zelfs zijn eigen vrouw. Ik wil je geen les geven over het huwelijk, dat lijkt me niet zo verstandig om dat door te trekken. Maar dan komt er iets, dan komt een Haman ten tonele, die heeft een bloedhekel aan alle Joden, die wil ze vermoorden. En daar krijgt hij uiteindelijk ook toestemming voor, van de koning. En al die wetten die worden uitgestuurd naar alle delen van zijn rijk. En op een bepaalde dag mag inderdaad iedereen zijn handen slaan aan de Joden. Esther weet hier nog helemaal niks van. Op een of andere reden heeft ze dat niet in de gaten gekregen. Haman echter wel. Haman die ligt Esther in na een of andere toestand bij de poort. Mordechai natuurlijk Esther inlichten. Dat zou Haman inderdaad niet gedaan hebben. Dat lijkt me niet zo heel verstandig. Maar Mordechai die ligt Esther in. Na wat toestanden bij de poort. Mag hij eindelijk spreken met Esther. En hij vertelt haar wat er aan de hand is. En dan, hij spreekt haar overigens niet zelf, maar een boodschapper. Dan zegt Esther tegen die boodschapper die bij haar geweest is van: dit moet je haar nu gaan vertellen. En dat staat in Esther 4 vers 16. Ga, verzamel alle Joden die zich in Susa bevinden en vast voor mij. Eet niet en drink niet, 3 dagen lang, nacht en dag. Ook ik zelf zal zo vasten, samen met mijn dienaressen. En dan zal ik naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig de wet is. Als ik dan omkom, dan kom ik om. Toen ging Mordechai weg en hij deed overeenkomstig alles wat Esther hem had opgedragen. Dus Esther geeft het antwoord aan Mordechai en zegt van: kom ik om, ik ga straks naar de koning, ik wil gaan pleiten voor mijn volk. En ze roept zichzelf en het volk op tot vasten. En wat de uitkomst is van dat bidden en vasten weten we allemaal. Er komt een extra wet bij waarin staat dat de Joden zichzelf mogen verdedigen. En het verdedigen ging zelfs zover dat ze de vijanden vermoorden. Dus dat probleem was opgelost op die manier. En ik denk dat als we naar dat verhaal van Esther kijken, kunnen we daar een aantal dingen ook weer uithalen. Ze bidden, ze was aan het bidden en ze was aan het vasten. En ze heeft waarschijnlijk ook een behoorlijk heilig leven geleden. Dat kunnen we niet zo 1, 2, 3 erin terugvinden. Maar gezien het feit dat God haar gebeden verhoort, kunnen we haast wel van uitgaan dat ze toch een aardige relatie met God leefde. En ik denk dat God op dit moment ook op zoek is naar Esthers. Naar mensen die alles wat ze denken, wat ze voelen, hoe ze zijn, in zijn handen willen leggen. Volledig willen leven zoals hij dat wil. En een leven willen leiden van bidden en van vasten. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor een ander. En ik denk dat dat hetgene is wat we kunnen leren uit Esther. We hebben nu dan de twee Bijbelse figuren gehad, Daniël en Esther. En ik geloof dat het Gods wens is dat er nieuwe Esthers en nieuwe Daniëls op gaan staan. Hier in de gemeente, door heel de wereld heen, dat er nieuwe Daniëls en Esthers gaan komen. Zou jij dat willen zijn? Wil jij een Daniël zijn? Wil jij een Esther zijn? Wil je ervoor gaan? Wil je een heilig, rein, een leven van vasten en gebed gaan voeren? Ik denk dat dat de oproep is die God voor ons heeft neergelegd. En graag wil ik afsluiten. Ik ben begonnen met die tekst over de oudsten en de ouderlingen. En ik denk, en ik wil je daar eigenlijk heel graag toe oproepen, dat is iets wat God op mijn hart gelegd heeft, om dat ook te gaan doen. Om te gaan bidden en vasten in deze tijd, dat er nieuwe oudsten gaan komen, dat de gemeente in beweging is. En ik zou willen oproepen om morgen en dinsdag te gaan vasten. En dan dinsdagavond af te sluiten tijdens de gemeentebidstond. Gelijk ook een oproep om naar de gemeentebidstond toe te gaan. En dat is iets wat ik zelf inmiddels al begonnen ben, het vasten. En ik denk dat het, ik hoop dat jullie me daarbij aansluiten. Dat we ja echt gaan leven voor God. En dat we in de bres gaan staan voor onze oudsten, voor onze gemeente, voor mensen in onze gemeente. En ik wil u ook oproepen, als je een nood hebt, maak het dan kenbaar aan de mensen die naar de bidstond toe gaan, zodat we daar specifiek voor kunnen bidden. Dus in deze ook een oproep van, maak je noden bekend aan elkaar. Maar misschien nog wel beter is, kom gewoon op de bidstond. En dan wou ik het hierbij laten.